Maar door een hele persoonlijke belevenis heb ik toch een aantal namen gevonden. Die misschien wel 60 in getal bezig zijn om mij zonder markeren door de woestijn te dragen en mij bij hem te brengen. Misschien zijn het wel je vader en moeder geweest die voor je gebeden hebben. Misschien zie je die wel als één van die helden of twee van die helden. Misschien zijn het broeder X en zuster Y geweest. Misschien zijn het bepaalde boeken geweest waarin je zoveel zegen kreeg dat je er niet over uit kunt. En dat je zegt, ja, dat was ook een van die helden die gestuurd zijn, die ingezet zijn om mij dwars door de woestijn te brengen bij de bruidegom. Ik denk, als je eerlijk bent, dat je wel aan een aantal namen komt in je eigen leven. Ik heb de Heer Jezus leren kennen door een zuster die wat haar maatschappelijke situatie betreft heel erg arm was. Maar ze staat straks vooraan, dat geloof ik stellig. Een van de helden van de bruidegom. En zo heb je een gedicht, of je hebt een getuigenis, of je hebt een toespraak, of je hebt een boekje, of je hebt iets gelezen. Misschien zeg je, nou, ik hou me eerst maar eens bij Paulus en bij Petrus en bij Johannes. Dat vind ik ook eigenlijk helden van de Heren die mij door de woestijn dragen. Die mij optillen, omhoog heffen en mij in elk geval de vreugde van de Heer Jezus bekendmaken. En dat doen ze. Ik wilde deze kleine geschiedenis graag aan je meegeven. De koning, bruidegom, zorgt ervoor dat jij en ik, wij die de bruid vormen, allen die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus worden daarbij. Wij die de bruid vormen, worden door hemzelf verzorgd en door hemzelf in zijn richting gebracht. Hij zorgt ervoor, dat is ook precies de taal van Efeze 5, dat hij ervoor zorgt dat we zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem zullen staan. Dat is zijn werk. Dat is niet onze verdienste, onze heiliging, of onze trouw, of onze kennis. Hij zorgt ervoor. En hij is met je bezig. De bruidegom. Daarom zijn er ook in het Nieuwe Testament 10 maagden. En ik wil niet al te veel zeggen over die 5 en 5. Die hebben een bijzondere betekenis. Maar die krijgen op een bepaald moment toch te horen, de bruidegom komt. Te middernacht. Gaat uit hem tegemoet. Wij worden nu vanavond door deze titels van de Heer Jezus, koning en bruidegom, opgeroepen om wakker te worden. In het Hoogliedboek is op een bepaald moment die vrouw een beetje slaperig. Ja, niet helemaal. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik was zo over. Dus ze was wel weg, maar toch. En ze schrikt wakker. En ze vraagt, waar is hij? Ik ben hem even kwijt. Ik ben hem uit het oog verloren. En dan zeggen anderen, waar maak je je nu druk om? Er zijn een hele rij van dit soort mannen. Waarom maak je nu zoveel drukte om die ene? En dan gaat ze hem omschrijven. En gaat hem helemaal van boven tot beneden tekenen bijna in kleuren. Prachtig is het. Maar zijn mensen ook soms een beetje boos omdat je zo zoekt naar de Heer Jezus? Ik zou zo graag willen dat de gemeente van vandaag opnieuw verlangen krijgt naar de Heer Jezus. In 1825 is een soort opwekking geweest, maar een van de dingen die in die tijd een enorme rol heeft gespeeld, en dat is de bruidegom komt. Laten we ons gereed maken. En nu is het weer weg. En je krijgt die nuchtere, noordelijke mentaliteit. Ach, het kan nog wel 1000 jaar duren. Ik heb dat vaker geschetst met iemand uit ons dorpje van vroeger. Die was al 30 jaar verloofd, maar die zei, wanneer ga ik een keer trouwen? Ja, nou, het duurt nog wel eventjes, zo ongeveer. En iedere zondag nam hij zijn verloofde weer mee naar de kerk, aten samen, brachten elkaar weer door en ze gingen weer verder. En u en ik vinden het gek dat iemand 30 jaar verloofd kan zijn en geen passie heeft, geen verlangen heeft om getrouwd te zijn, niks. Dat is toch niet normaal, zeiden ze in het dorp. En de meeste christenen lijken op die man. Ze geloven dat de Heer Jezus hun heiland is, dat hij het in orde heeft gemaakt. Maar passie om bij hem te zijn en verlangen om daar te zijn waar hij is, en bij hem te zijn, aan zijn hart. Nee, dat kan nog wel 1000 jaar duren. Nou, dan ga je weer. Dat klinkt dan wel nuchter, maar het is bijna ongeloof. Het heeft niks met nuchterheid te maken. Het heeft met de afwezigheid van het verlangen, van een drive te maken. In het boek Hooglied wordt gezegd dat ze in slaap viel. En dan vragen ze de wachters van de... Heb je hem soms gezien? Nou, de wachters van vandaag... Sorry hoor, dat zijn de voorgangers, de mensen die boeken schrijven. Heb je hem soms gezien? Hou je stil. En ze sloegen haar. Ze hebben haar verwond op een bepaald moment. Ze willen niet eens dat dit soort vragen komen. Dit soort vragen worden dus weggetoucheerd. Die worden weggeredeneerd. Die worden uit het beeld geplaatst. Daar gaat het niet meer over. Ja, hoe je om moet gaan met de dieren en met de halmen van het veld, dat is belangrijk vandaag. Sorry, ik sla een beetje door, want ik vind ook wel dat wij bewust met het milieu moeten omgaan. Ik bedoel niet te zeggen van rommel maar aan, dat is helemaal niet zo. Maar het verschuiven van die accenten, die is enorm. Ik hoop dat helder is dat het om de Heer Jezus gaat. En die voor mij aan het kruis zijn leven gaf, die daar stierf en voor mij wilde betalen wat ik nooit had kunnen betalen, en die voor mij wilde boeten en wilde beleiden wat ik misschien nooit meer bedacht had, omdat ik gewoon al die dingen al lang kwijt was, die herder, die heiland, dat offer, dat lam van God, blijkt in de troon een koning te zijn. Bent u dan een koning? En de Heer Jezus was net gegeesteld. Hij zag er bepaald niet appetijtelijk uit. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben op een hele nare manier met hem gehandeld. En hij zegt, ja, ik ben een koning. En Pilatus krijgt nog door ook dat hij de waarheid spreekt. Dat zegt hij ook. Hij weet dat het de waarheid is. Nu gaan we naar Openbaring 20, alstublieft. 19, sorry. 19, Openbaring 19. Vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn in ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. Het koning worden van de Heer Jezus is gekoppeld aan bruiloft. En die vrouw, dus de bruiloft van het lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt, en het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden of de rechtvaardige daden van de heilige. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de adem van de profetie. Ik doe mijn best om op elke bladzijde van de Bijbel de Heer Jezus te zien. Soms is het wat moeilijk, dan moet je het in contrasten zoeken, dan lukt het nog een beetje. Dus iets negatiefs wat er dan staat van iets, en dan zet je maar iets positiefs tegenover van hem. Vergelijk het maar eens met hem. Je kunt echt op elke bladzijde van de Bijbel iets moois van de Heer Jezus ontdekken. En alles wat de profeten hebben geschreven, gaat over de Heer Jezus. Dat is de geest van de profetie. Dat is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat wist je al, wat de Heer Jezus zelf zei. De schriften zijn het, die van mij getuigen. Dus eigenlijk wisten we dat al. Oh ja, ja, natuurlijk. Klopt. Die dingen vallen samen. En dit prachtige van de Heer Jezus komt hieruit tevoorschijn. En nu, in dit stukje tekst uit het laatste Bijbelboek, krijg je iets bijzonders te zien over de Heer Jezus. Ik hoorde iemand zeggen, ik heb het zondag gebruikt in de dienst in Nijverdal. Ik hoorde iemand zeggen dat soms zit je midden in de problemen en dan zie je niks meer. Dan ben je alles kwijt. Dat is bijna hetzelfde als, zei die meneer, die voorganger die dit voorbeeld gebruikte. Je bent met een soort thriller bezig, weet je wel, zo'n detective en het is heel spannend. En je bent halverwege het boek, zeg maar dat 400 bladzijden heeft, met een bladzijde 200. En die man die zit dan op een bepaald moment vast, zit in de gevangenis. En er lopen mensen omheen met pistolen. En zijn vrouw die zit op een andere locatie ook vast. En je weet niet meer hoe je het zoeken moet en waar je het vandaan moet halen. En je weet eigenlijk niet meer. Je bent het aan het lezen. Je hebt zelf gekozen voor dit verhaal. En wat gebeurt er dan? Dan ga je eens een keer achterin dat boek kijken van hoe loopt het af. En als in het laatste stuk van het boek die man nog leeft en die vrouw ook nog, dan denk je, nou, het loopt dus goed af. He? Nou, dan ga je weer bij 200 en dan wil je wel weer verder lezen. Zo ongeveer gaat dat. Nou, dat hebben jullie niet, maar ik heb het wel. Ik wil weten hoe het afloopt. Nee, maar nu even. Als je vandaag in de prut zit, of naar de prut kijkt, en naar de verschrikkelijke dingen kijkt die er gebeuren, dan moet je op de laatste bladzijde kijken. Van dit boek. Dat is het boek Openbaring. Dan weet je hoe het afloopt. Ja, maar het helpt je wel om zo eens een keer te durven zeggen, we moeten kijken. Dit is de openbaring van Jezus Christus. Dit is de onthulling van hem. Dit is de getuigenis van Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus wordt hier geschetst. En nu zijn we zover in dit boek dat er een moment komt. Een geweldig geluid. Halleluja. Niet alleen bij iemand die op het sterfbed ligt, maar ook gewoon heel helder in de hemel, te midden van een grote menigte. Maar de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Hij was al koning. Bent u dan een koning? Vroeg Pilatus aan de Heer Jezus. Ja, ik ben het. Ik ben het echt. En nu is hij koning geworden. En dat koning worden van de Heer Jezus is in Openbaring 19 direct gekoppeld aan de bruidegom en aan de bruiloft van het Lam. Dat is precies de taal van het boek Hooglied. Daar is de koning der koningen, bijna zou ik willen zeggen, zo wordt Salomo niet genoemd hoor, maar wel een hele wijze en hele bijzondere koning. Die wordt gekoppeld aan een bruid. En die bruid die zegt op een bepaald moment, voor mijn wijngaard hoef jij niet te betalen. Hier is het, hier is overgave. Hier ben ik, hier ben ik helemaal, ten volle. Dit is taal, lieve broeders en zusters, die het hart gaat verwarmen. En hier ziet u de Heer Jezus in zijn glorie. De valse bruid is ontmaskerd in hoofdstuk 17. Het grote Babylon, de grote hoer. De grote hoer is ontmaskerd en is geoordeeld. En nu gaat het komen. Het beest en die op de rug van het beest zit, dat was die grote hoer, ze zijn ontmaskerd. De politiek is weggestuurd. Ik zeg het maar heel simpel, heel eenvoudig. En de Heer Jezus gaat regeren. Dat is het begin van het duizendjarig vrederijk. Dan begint dat rijk van onze Heer Jezus, de dag des Heren. En die dag duurt 1000 jaar. Dat zijn dezelfde 1000 jaren als het 1000-jarig vrederijk. Maar hier vindt u dat begonnen met halleluja, de koning is er. En die koning die gaat op zoek naar zijn bruid. En ik zou nu willen dat u uzelf in de arm knepen zet. En daar hoor ik bij. Dus de Heer Jezus wil dat ik bij die kroning, dat koning worden ook aanwezig ben. Waaraan kun je nu zien dat het een bruidegom is? Zei Johannes de Doper. Nou, de test is heel makkelijk. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Zo zegt hij het. Zo van, aha, dus het hebben van de bruid, het aanwezig zijn van de bruid, is het bewijs dat hij de bruidegom is. De Heer Jezus heeft voor jou willen betalen, heeft voor jou willen kopen. En Paulus zegt, ik heb mijn uiterste best gedaan om jou als een reine maagd aan één man te verloven. 2 Korinthe 11. En er is in Efeze 5, dat hele gebeuren van man en vrouw, hoe ingewikkeld en hoe mooi dit ook is, dat is ten diepste een beeld van Christus en de gemeente. Van bruid en van bruidegom. Ook Israël wordt in het Oude Testament al vrouw van God genoemd. En zal ook een bijzondere betrekking hebben tot de koning. Dat geloof ik stellig, maar dat laat ik nu eventjes als een zijspoor staan. Ik zeg niet dat Israël niet de term bruid zou kunnen krijgen, dat kan ze zeker. Maar het zijn duidingen van iets. En hier gaat het erom dat de gemeente van onze Heer Jezus, de gemeente van God, het lichaam van Christus wordt voorgesteld, maar wordt ook voorgesteld als een bruid die voor haar man versierd is. En er komt een moment dat de bruidegom uit zijn bruidsvertrek treedt. In Psalm 19 is dat als de zon, en eigenlijk is dat elke dag opnieuw te zien. Als je de zon weer ziet, dan zou je eigenlijk moeten roepen, de bruidegom, de bruidegom! Ja, dat zeggen we niet, want dat vinden de buren zo gek. Dan is het net alsof je een klein tikje hebt of zo. Nou, bij mij heb je een hele grote tik. Maar doe iets en zeg dat eens een keer. Heer Jezus, zo komt u. En er komt een moment dat u het hoofdsieraad zich ombindt. Alleen voor jou. Voor jou ben ik er. Dat is de Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft. En die zichzelf nog steeds wegcijfert. Om jou en mij bij zich te hebben. Om ons aan zijn hart te drukken. En hij wil zo graag dat we hem ook verwachten. En zoals die mevrouw in die draagkoets al schommelend op de schouders van die helden door de woestijn gedragen werd, zo worden wij misschien al schommelend door Emmen en omgeving, door Drenthe en verder gedragen. Dichterbij, steeds dichterbij, dichter bij hem. En die helden die ons dragen, die zouden misschien zeggen, nou het schommelt wel een beetje, maar wij weten wat het is, het komt goed. We weten ook precies waar we heen gaan. Het komt echt goed. Wacht maar. Wacht maar. De bruidegom. Daar in Openbaring 19 is het haar gegeven om met een smetteloos blinkend fijn linnen gekleed te zijn. Dat heb ik vaker geroepen, maar dat wil ik nog een keer roepen. Ik heb daar wel eens anders iets over gezegd, dus dat zou kunnen. Maar ik vind dat Paulus een hele mooie tekst geschreven heeft voor de predikers in Filippenzen 3. Dezelfde dingen te schrijven is voor mij niet moeilijk en voor jullie is nuttig. Zo van als de prediker dezelfde preek houdt als vorige week, dan kan hij ook zeggen dat is voor mij niet moeilijk. Nee, dat klopt, maar hij kent hem nog een beetje, die preek tenminste. En het is voor jullie wel nuttig. Zo van, maar de reclame doet niet anders. Ik weet niet hoe vaak u al reclame hebt gehad over babyluiers en weet ik veel allemaal. En hoe dat moet. En u denkt, ja, maar ik ben al lang uit de kleine kinderen. Ja, maar die reclame gaat wel door. Of over een potje jam. Of over weet ik veel wat allemaal. Overal wordt reclame van gemaakt. En herhalen. Want herhaling, dat is de kracht van de reclame. Hè? Wist mijn vader ook al. Die had een heel groot streekblad uit te geven. Er stonden wel 3 advertenties in. En die zei tegen de kruidenier, herhaling is de kracht van de reclame. Dus er moest weer een advertentie in de volgende editie. Zo ging dat ongeveer. Lieve mensen, herhalen is de kracht van de reclame. Dat zeg ik niet omdat dat zo mooi aansluit bij wat de reclamewereld zegt. Ik ga je wel zeggen, dezelfde dingen te schrijven is voor mij niet moeilijk. Maar het is voor jullie nuttig. Ik wil je opnieuw wijzen op een heel bijzonder punt. En het gaat nu hierom dat deze vrouw gekleed is in fijn linnen. En dat zijn niet de rechtvaardige daden van mij, van ons. Ik heb het vroeger zo geroepen. Ik heb echt gezegd, wij zijn nu bezig om het bruiloftskleed te weven. We zijn daarmee bezig. Daar zijn we ons hele leven mee bezig. En misschien is het stukje wat aan mij was toebedeeld wel een beetje bruddelwerk of zo, weet je wel. Er zijn heel wat steekjes gevallen. En misschien wel foutieve handelingen verricht. Dat kun je dan ook nog zien. Tussendoor. Isaac zocht een vrouw. In overleg met Abraham gaat de knecht van Abraham op stap. En nu vertaal ik het gewoon in Nederlands. Met een koffer vol jurken. En een andere koffer vol met juwelen en met andere spul. En die komt dan aan, daar ergens, waar Laban woonde, weet je wel. Waar Rebecca woonde, want daar ging het mee even om. En Rebecca die krijgt een cadeautje, een ring en een armband en een voorhoofdsieraad. Nou, dat loog er al niet om. Rijke mensen hoor, die Isaac mensen. En toen een nieuwe jurk en toen nog een nieuwe jurk. Op een bepaald moment staat ze daar helemaal in de tooien van Isaac. Helemaal in het nieuwe gestoken. En dan komt de vraag, ga je met die man mee? Vermoedelijk is het Eli Melech, maar laat me los, het zal de knecht zijn. Zou je mee willen gaan met die man? Ik ga trekken, zegt ze dan. En ze gaat op weg. Ze wordt door de woestijn geleid. Ze zit op een kameel in dit geval. En ze schommelen wat. En ze praten wat. Ze hebben niet zoveel storing van Hilversum 3 of zo. Niet zoveel last van in die tijd. En ze gaan rustig in de richting van Isaac. En dan komt er iemand aan. Zal ik het zeggen met Psalm 19? De bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt. Komt eraan. Was het voor Isaac een surprise dat Rebecca zo'n mooi kleed aan had? Dat is bij ons zo. Je mag van alles bedenken bij een bruiloft, maar je mag niet de jurk van die vrouw zien. Dat kan niet. Dat is een soort code. Nou, toen wist Isaac heel precies wat ze aan zou hebben. Hij had de kleren zelf meegegeven. Ze waren namelijk van hem. En Rebecca heeft zich getooid in de tooi van Isaac. Jij en ik zullen straks niet in de tooi zijn van onszelf, maar ik ben bang dat het dan niet gaat. Je kunt wel een heel mooi duur jurkje kopen of een goed pak, maar ondertussen is dat het niet. Al onze daden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Het enige dat telt is het kleed van zijn volkomenheid. Zo zingt een lied dat. In het onberispelijke kleed van hemzelf. En als hier de sprake is van de rechtvaardige daden van de heiligen, dan ben ik geneigd om die laatste N door te strepen. Ik doe dat niet in mijn Bijbel, maar in mijn hoofd is dat wel zo. En in mijn hart is dat ook zo. Want dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige, van hemzelf. Die worden mij toegerekend. En ik word gezien in het kleed van het heil. Ik word gezien in de mantel van de gerechtigheid. Ik word gezien in de tooi van hemzelf. Ik word helemaal in het nieuwe gestoken. En zo wordt hier in Openbaring 19 de bruid van het lam bij de bruidegom gebracht. En het is een geweldig feest. Ik hoop dat ik dat over kan brengen en dat het bij u een beetje landt, dat het binnenkomt, dat u gaat zeggen van, hey, het is toch uniek dat wij een bruidsgemeente mogen zijn. Ook dat woord wordt weggeredeneerd, wordt weggepraat. Dat is daarvoor en dat moet je anders zien. En zo gaat het één weg en het ander gaat weg. Nu, hou maar vol, u en ik, die de gemeente van onze Heer Jezus vormen zijn, en zijn lichaam, hij het hoofd, en we horen bij het huis van God, waarvan hij de hoge priester is. We horen bij de kudde van de grote herder en de goede herder. En hij is de grote herder van de schapen. We horen bij het koninkrijk. En hij is de koning der koningen. Hij is de heer, hij is de chef, hij is de baas, hij is alles. Maar we horen ook bij de bruid. Waarvan hij de bruidegom is. We horen bij hem. Natuurlijk is het zo dat je kunt zeggen, nou, het lichaam van Christus, dat is nog meer close dan bruid en bruidegom. Bruid en bruidegom heb je nog twee. Maar bij lichaam en hoofd heb je één. Want als daar een scheiding tussen is, dan is de dood ingetreden. Dus dat kan niet. En toch, ook in de, laat me zeggen, de biologische zin van het woord, is het zo'n wonder. Zo'n wonder. Dat je het haast niet op kunt. Ik weet dat dat verknipt is. Ik weet dat dat kostbaar is, teer is, mooi is en dat de duivel juist dat kostbare, dat tere, gelijk aanpakt om dat helemaal te verknallen, om dat een andere inhoud te geven, een andere lading te geven en ook een alternatief te bedenken. je schrikt je soms lam als je dingen hoort van mensen die van alles bedenken. Ik laat dat verder maar los. Ik wil niet over die negatieve dingen gaan doordrammen. En u zeker niet een brevet geven van ik weet het beter en ik ben beter. Maar dat is niet zo. Het gaat er hier om dat u ziet dat in de schepping bij het komen van Eva al een begin gemaakt is met dit proces. Wat staat in Genesis? Nou, Adam zag dat al die beestjes, dieren, die hadden een partner. En hij zelf had niks. En toen is er een diepe slaap op hem gekomen. En heeft God een van zijn ribben genomen en uit die rib een vrouw gebouwd. Die vrouw zat al in Adam. Zat er al in. En op een bepaald moment is ze eruit gekomen. Ineens ziet Adam, toen hij wakker werd, die vrouw. Been van mijn been, vlees van mijn vlees, manin. Dat is zijn reactie. Dat is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. God is daarmee begonnen. Op de eerste bladzijde van uw Bijbel, vrijwel. Daar is hij begonnen met te vertellen dat er een bruidegom en een bruid zou zijn. En dat die bruidegom ook Heer zou zijn, Heer in de schepping, Adam. Er zou een koning komen, is gekomen, David, Salomo enzovoort. En uiteindelijk leidt dat tot de koning der koningen, tot de Heere der heren. En als die Heere gaat regeren, ik citeer nu Psalm 45, staat zijn gemalin aan zijn rechterzijde. Prachtige tekst uit een van de psalmen. Dus als hij gaat regeren, staat de gemalin aan zijn rechterzijde in het goud van Ofir. Je kunt het niet mooier krijgen. Je kunt het niet mooier bedenken. Dit zijn schitterende uitdrukkingen. En nu gaat het vanavond over de vraag, wie is de Heer Jezus voor je? Nou, hij is je herder, hij is je heer, hij is het offer. Hij is ook de priester, hij is de voorspraak. Hij is degene die de voleinde van ons geloof is en de leidsman. Maar hij is ook de koning. En de Heer Jezus gaat regeren. Dat wil helemaal niet zeggen dat hij jou als een onderdaan ziet en daarbij als een soort, laat maar zeggen, werknemer van hem zullen zijn. Nou ja, we hebben zelf een koning straks, binnenkort. Ik was in Den Haag toen het aftreden werd bekendgemaakt. Ik dacht, zal ik nog gaan solliciteren? Zal ik me even aanbellen? Als je nog een nieuwe zoekt, dan. Maar ze hadden er al een. Dus dat hoeft niet meer. Nee, maar we hebben straks een koning. Maar Maxima staat in een totaal andere relatie tot Willem-Alexander dan wij. Dat is toch zo? Nou, u en ik staan in relatie tot de koning der koningen, tot de heren der heren, op een totaal andere manier dan de buren als ze hem niet kennen. Dat is niet te vergelijken. En wij moeten misschien achter de dranghekken dan staan, als zij gekroond worden. Maar als wij gekroond zijn met hem en bij hem zullen zijn, dan staan er misschien een hoop mensen te kijken, maar ze zijn anders. Jij en ik zijn als een bruid voor haar man versierd bij hem gebracht. En dat is nu exact de taal van het boek Hooglied. Nou, moet je toch eens gaan lezen. Ik las het vroeger ook, omdat ik dat spannend vond. Maar nu wil ik het graag lezen, omdat het gaat over de Heer Jezus. Het gaat ook over mij. En als de Heer Jezus nu naar je toe komt en tegen jou zegt, ik wil je zo graag bij me hebben. Kom bij mij, mijn bruid. Ik wil graag je stem horen. Ik wil je gedaante zien. Dat is taal uit het boek Hooglied. Wat zeggen we dan? Nou, we hebben wel een cd'tje. Ik stuur wel een cd'tje of zo. Zondag zei een broeder in de dienst, nou, ik speel geen instrument, alleen ik speel alleen cd. Weet je wel zo ongeveer. Hij bedoelde, ja, dat was ook een instrumentje. Hij speelde dat dan. Nou, als jij denkt dat je het met een cd'tje af kunt, spreek het over de Heer Jezus, heb je het mis. Hij wil graag onze stem horen. Niet de stem van een prachtig gezelschap, een geoefend koor. Maar hij wil jouw stem horen, hij wil je hart horen, hij wil je horen spreken. Hij wil uit jouw hart en uit jouw lippen iets horen van wie hij zelf is. Hem vertellen wie hij is. Als die mevrouw uit het Hooglied haar man, haar bruidegom even kwijt is en ze vraagt, zou je met ons willen zoeken? En die anderen zeggen, wat heeft hij dan voor boven een ander? dan gaat ze zeggen, dat zei ik zo pas al, zo en zo ziet hij eruit. Zijn voorhoofd, zijn haar, zijn handen, zijn schouders. Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend. En dan zeggen zij als reactie daarop, nou, als het dan zo ligt, dan willen we hem ook wel zoeken. Die willen we ook wel. Maar als wij niet meer mooie dingen van hem vertellen, uitjubelen, uitbrengen, getuigen, hoe zouden dan de andere mensen om ons heen zeggen, ja, maar die willen we ook wel. Dan willen we met u zoeken. Dat willen we ook graag. Een enthousiaste gelovige is het beste getuigenis voor de Heer Jezus. Dat is altijd al zo geweest, maar dat is ook zo. En als het in onze kerken, in onze gemeenschappen dor wordt en droog wordt, als het niet meer over hem gaat en als we geen verlangen meer hebben naar hem, de bruidegom tegemoet gaan, dan wordt het dor en droog en dan blijft het een beetje kwakkelen. Sorry, ik ga niet al te zware dingen zeggen, maar het bruist niet meer, het leeft niet meer. Hier in het boek Openbaring wordt gezegd dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus verbonden is met de bruid. En als u die bruid dan later in Openbaring 21 tegenkomt, dan wordt ze omschreven als een stad uit de hemel neerdalend. Prachtig. Aan alle kanten versierd, aan alle kanten verheerlijkt. Maar als de bruid al zo is, wie is dan de bruidegom? En je moet toch moeite doen om een keer die teksten over de bruidegom op te zoeken. Het is bijna hetzelfde als vandaag de dag, als je dan iets hoort over een verslag van een bruiloft. Hoe zag ze eruit? Nou ja, dan krijg je een omschrijving van een bepaalde kleur. Maar niet, hoe zag hij eruit? Er interesseert niemand dat waarschijnlijk. Als u nu weet hoe de bruid eruit ziet, zou u dan niet willen weten hoe de bruidegom eruit ziet? Zou u dan niet willen kijken naar hem die zijn hoofdsieraad ombindt en die dichterbij wil komen en tegen jou wil zeggen, voor mij ben jij de enige. Hier ben ik, alleen voor jou. Niet voor mijn rijk, niet voor al die onderdanen, maar ik ben er voor jou. De Heer Jezus heeft jou en mij lief gehad en gekocht en betaald. En daarom dat kostbare boek Hooglied, waar staat hoe hij omgaat met deze vrouw. Je kunt duizend keer zeggen dat het prozaïsche taal is, wist ik ook al. En je kunt van alles bedenken, maar het is profetie. Het is echt profetie. Liefde die sterker is dan de dood. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En daar komt de Heer Jezus naar voren, schitterend als de bruidegom. Maar daar blijkt die bruidegom ook koning te zijn. Salomo. En in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, daar is de bruid samen met de bruidegom. En er is feest. God heeft ooit gezegd tegen de Heer Jezus, het is niet goed dat je alleen bent. Ik wil een vrouw geven die bij je past. U kunt duizend keer zeggen dat dat taal is uit het boek Genesis. Ja, dat klopt. Maar dat heeft de Heer gezegd. En daar, voor er überhaupt iets was, voor er iets was van Adam en Eva, voor er een paradijs was, is dit plan al lang openbaar gemaakt. En het zaad van de vrouw zal de kop van de slang gaan vermorzelen. Het is zo prachtig in elkaar gestoken dat ook critici zeggen, dit is een heel bijzonder boek. En dat is het. Het is een goddelijk boek. Het is namelijk door de Heilige Geest zelf geïnspireerd. En dat is zo bijzonder. En altijd als de Heilige Geest schrijft of spreekt, dan gaat het over hem. Als het over mij gaat in een bepaalde dienst, vergeet het dan maar. Als het over hem gaat, dan mag u zich vragen van, Heer, bedoelt u dit tegen mij te zeggen? Antwoord ja, waarschijnlijk. Dit zijn zulke mooie dingen, ook tere dingen. Laten we alsjeblieft met elkaar spreken over de Heer Jezus. Opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. We zongen net dat we de Heer, dat we hem willen kennen. Lied 62 uit Johannes de Heer. Dat we hem willen leren kennen. Dat we willen zien wie hij is. Geef ons ogen, Heer, om u te zien. Geef ons oren om uw stem te horen. Geef ons een hart dat klopt voor u. En dat open staat voor u. En dat zo op u gefocust is. Dat we al het andere om ons heen vergeten. Nou, iets daarvan kun je proeven. Want je bent misschien verliefd geweest ooit. Of nog. Dat laat ik hem los, hoor. Ik wil het niet emotioneel maken. Maar je kunt daar iets van proeven. Dit zit in ons. We hebben dat als een soort capaciteit van de Heer meegekregen. Dat dit kan bruisen. En of je dat nu vlinders in je buik noemt of een andere term gaat geven, het is me allemaal dierbaar. Maar het is wel zo, het leeft wel, het bruist wel, het doet je iets, het raakt je. En als die broeder zegt, die op het punt staat om heen te gaan, het is net alsof ik naar een schoolreisje ga, met een schoolreisje gaan. Dus, nou ja, ik kan me voorstellen hoe hij met zijn koffertje in de hand, met een flesje oranje en zo, verlangde naar dat schoolreisje. Ja, dat is natuurlijk super, dat gaat gebeuren. Maar jij dan? Dan denk je, ja, maar wie ben nuchtere Grunnigers of nuchtere Drenten of weet ik veel wat je allemaal bent. Ik ben een Grunniger toevallig. Ik wou dat graag kwijt. Ik wou de passie om de Heer Jezus te verwachten wel eens overnemen van een man of een zuster uit Afrika die daar staat te jubelen en te springen en te horsen en allerlei geluiden mee te maken. Dan denk je, ja, zo doen wij dat niet. Nee, klopt. Maar hoe doen wij het dan? Daar overleed een zuster bij ons in de gemeente en haar familie had grotelijks kritiek op haar. Ze zeiden, die zuster die altijd met cassettebandjes rondging en die overal dropte en overal vertelde van de Jezus. Nou, ze waren bang, maar ze zagen dat autootje, ze zakte er bijna doorheen, maar maakt niet uit. Ze zagen dat autootje staan voor de deur en dacht, och, komt ze weer aan. Oeh. Nou, dan begon ze weer over de Heer Jezus of een cassettebandje of een preek. Ik heb tijdens die begrafenisdienst gezegd dat ik juffrouw Hendricks goed had gekend in Kampen. Ik kwam daar vroeger voor mijn werk. En de eerste keer dat ik daar kwam, zat ik te eten in een restaurant. En toen kwam ze eraan en dan vroeg ze aan mijn tafeltje of ik de Heer Jezus kende. Nou zei ik heel schoorvoetend, heel bedeesd van ja, ik mag hem kennen door Gods genade. U moet wel van hem spreken, want als u het niet doet, dan doen Jehovah getuigen het wel. Boom. Zo'n type was dat. Nee, dat was gelijk pats, boom. Geen gezeur. Zwakke broeders, daar hebben we niks mee. En ze ging bij de bus staan waar die ouderen vandaag aan uitkwamen. Ik wou een ogenblikje stilte, want u kunt zonder het gebed van de Heer niet eten. Dus ging ze voor in gebed. In recepties, overal kwam ze. En iedereen vond het maar een naar mens. Want iedere keer als die mevrouw kwam met die zwarte laarzen en die zwarte hoed op en die zwarte jurk. Dan denk je, dan komt zij ook weer aan, weet je wel. Maar ze vertelde wel van de Heer Jezus. En als je hem altijd kritiek hebt op hoe een ander het doet, dan moet toch ook een keer de vraag komen, en ik dan? Wat doe ik dan? Wat zeg jij dan tegen de Heer Jezus? Word je nog wel eens blij met de Heer Jezus? Niet zo ver vandaan was een broeder die zei, ik moest weer leren met mijn vrouw, en ze waren al jaren getrouwd, dat ging niet meer zo goed. Ik moet weer leren om lieve woordjes te zeggen, zei hij tegen mij. Ik kreeg een brok in de keel. Ik denk, misschien is dat zo. Misschien zijn wij al zo lang op pad dat wij vergeten zijn om lieve woordjes te zeggen. Nou, je hoeft het niet in te vullen voor mij, maar voor jezelf. Wat zou je nu tegen de Heer Jezus zeggen? Heer Jezus, u bent kostbaar voor mij. U bent bijzonder voor mij. Ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. En hij zegt tegen jou, ik wil je stem graag horen. Ik wil je gedaante zien. Kom bij mij, kom. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zegt, kom. En wie het hoort, komen. Waar is dat enthousiasme om de Heer Jezus te zien? Waar is die beweging van, de bruidegom komt. Laten we ons gereed maken. Laten we ons gereed maken. Laten we gaan naar hem. Ja, het is een beetje weg. En dat zeggen, dat is van vroeger en we hebben altijd wel een smoes, maar die ene smoes die gaat niet meer op. De vraag is namelijk, wat zou je zelf nu zittend op je stoel tegen de Heer Jezus willen zeggen? Hij zegt, ik hou van je en ik heb alles gedaan om voor jou alles in orde te maken. En ik heb je lief en ik wil graag dat je bij me bent. Ik zorg ervoor dat je hier plekje hebt en ik zorg dat je een jurk hebt die passend is. Dus je hoeft helemaal niet te zeggen, ik weet niet eens wat ik aan moet trekken. Weet je wel, er is een feestje gepland, maar ja, ik weet niet wat ik aan moet. Oh, kast vol kleren, maar ja, er past natuurlijk niks meer. Maar waarom nu niet zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Heer Jezus, u de bruidegom, u die de koning bent, u gaat regeren. Maar voor hij gaat heersen, voor hij gaat regeren, is de bruiloft. En dan gaat hij regeren. En wij met hem. In de troon. De koning bruidegom is mijn Heer Jezus. Dat is het offer voor mij aan het kruis gestorven. Dat is dezelfde. En daar ben ik heel blij mee. Vader, dank u wel voor hem die uw geliefde is, uw welgevallen is, uw oogappel is. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus die het werk aan het kruis volbracht. Alles was tegen, maar hij ging door. En we willen u danken dat we na zoveel eeuwen nog steeds over hem mogen spreken. En nu gaat u ons vanavond iets vertellen over de koning en de bruidegom. Dat dat dezelfde is, dat dat één en dezelfde persoon is. Dat is ook dezelfde die ook voorspraak is, die ook hoge priester is, die ook offer is, die ook herder is, die ook schepper is. Dank u wel, Vader, voor uw zoon. Zoveel facetten, zoveel kwaliteiten. We danken u, prijzen u en ik bid u ook voor mijzelf en voor anderen, dat we opnieuw verlangen krijgen om hem te zien, om bij hem te zijn en om hem te huldigen en om hem te zeggen wat we van hem vinden. Dank u wel, dat we hem mogen bejubelen. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u, want u bent mijn vriend. En dat doe ik vandaag meer dan gisteren. Dank u wel daarvoor.